Ik heb het achteraf opgezocht, dat kan niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik had een keer in een film gezien dat als je iemand heel hard tegelijkertijd op allebei zijn oren slaat, dat het dan heel, heel erg verward wordt.
Je hebt net verteld dat het allemaal goochelkuntjes zijn. Dus dat is wel een gok die je dan neemt, maar dat heb je dus gedaan.
Dus ik sloeg hem heel hard op zijn oor, waardoor hij nog harder ging bijten. En...
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Janse Heijn interviewen wij onze magische vakbroeders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. We vragen hen naar de momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trokken en ontgoocheld achterbleven. Welkom bij Dood Konijn.
Februari ligt weer achter ons.
En daarmee ook het grootste goochelcongres ter wereld in Blackpool.
Yes. Ben je nog geweest, Janssen?
Nee. Jij?
Nee.
Oh. Nou, daar kunnen we dus niet veel over vertellen, maar de verhalen zijn goed, heb ik gehoord. Heel veel Nederlandse goochelaars zijn erheen gegaan en hebben daar ontzettend goede tijd gehad.
Hoop geld uitgegeven weer.
Ongetwijfeld, ja. Ik hoorde iemand het grapje maken dat hij aan iemand had gevraagd om de rekening op papier ietsje bij te stellen, zodat hij aan zijn vrouw thuis kon laten zien dat hij echt niet zoveel geld had uitgegeven daar.
Ja, dat zou heel van mij geleerd hebben.
Ja, als mensen eens wisten hoe duur al die goochelattributen waren. Maar goed, het is maart, het is volop lente. Ja, ik ben best wel druk eigenlijk, jij ook?
Ja, ja. Lekker bezig, mooi dingetje maken.
Ja, het is zo'n periode waarin we allemaal heel creatief zijn en nieuwe dingen in elkaar zetten. Ja, daarover gesproken, heb jij wel eens gehad, gewoon een willekeurige vraag, dat jouw act werd verhinderd omdat een voorwerp of een ding niet meezat? Omdat je iets moest gebruiken dat ja, tegen je act inwerkte?
Ja, ik heb vorig jaar heb ik een video opgenomen voor Terre des Hommes.
Een goed doel.
Goed doel, ja. En daarvoor werd ik in een gouden pak, in een gouden limousine door Den Haag gereden. Dat werd allemaal gefilmd.
Wat vet!
En deden we op een gegeven moment op straat goochelen voor mensen.
Wat vet!
En aan het eind gingen we een petitie aanbieden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ja, dat zijn ook weer dingen die je dan meemaakt. Hè? Ja. Dat moet ontzettend, dat was toch, dat lijkt
dat
me
heel
hele,
erg leuk.
Hele leuke klus lijkt me dat, ja.
Alleen, ik was echt de dag na mijn vakantie, dus ik was echt apengaar natuurlijk. En... hun hadden een pak geregeld voor mij, een gouden pak. En dat zou mijn maat zijn. Dat was niet mijn maat.
Was het te ruim of was het...
Nee, het was zeker niet te ruim. en het was eigenlijk...
Dus je zat een soort van gouden harnas. Dat je daar
gouden, het gouden dwangbuis was het.
En wat merk je daar dan van als je goochelt?
Nou, dat je bij elk trucje wat je doet moet kiezen tussen of ademen of uit je pak scheuren.
Ja, het zijn keuzes die je moet maken. Maar ik kan me dan wel indenken dat je, als je dan beweegt, dat je zo heel voorzichtig je arm naar voren doet in de hoop dat het dan niet losscheurt.
Ja, wat op een gegeven moment, ik doe de D'Angelo's touch wel eens. Waarbij iemand aantikt en die doet dan met zijn handen bewegen. En op een gegeven moment tik je hem niet aan en dan beweegt hij ook met zijn handen.
Het is een soort van... ja, spirituele, ja. Hypnose-achtige.
Nou act. Goed, nou, daar heb je wel redelijk wat beweging in je armen voor nodig, kwam ik op dat moment achter.
Ja, dus elke keer dat jij zeg met je hand omhoog ging, ging dat hele jasje zo mee. Stel ik me zo voor.
Het is een beetje net als... we hebben toen ooit met Joost gehad over dat zijn duim kapot was. En toen ging het ook over tatoeages. Bijvoorbeeld, ik heb mijn handen getatoeëerd. En dat je eigenlijk pas bij stilstaat dat je altijd met je handen in je zak gaat. En dat je heel veel met je duimen doet. En dat was eigenlijk hetzelfde. Je eigenlijk voor lief neemt hoeveel bewegingsvrijheid
je hoeveel je beweegt als je in die act zit. Maar desondanks, ik geloof, het was verder wel geslaagd.
Uiteindelijk was het hartstikke leuk. Het is een ontzettend leuk filmpje geworden ook.
Ja, maar geen goud pak meer.
Geen goud. Het hangt nog ergens in mijn kast voor het geval.
Oh, je hebt het nog?
Ik heb het nog.
Oké. Okay.
Ja, ik kreeg het niet uit. Ik heb het aan.
Je ging thuis met zo'n pot. Ja. Thuis met een pot vaseline en zo.
Ja. Vanaf moeten pellen.
Ik heb het omgekeerde wel eens gehad. Nou ja, zoals je weet, hè, een van mijn vaste opdrachtgevers is het Nederlands Openluchtmuseum. Het eerste seizoen dat ik daar stond, kreeg ik ook een kostuum van het museum zelf. Die hebben een hele grote loods vol met allemaal historische attributen en nog historische kostuums. Alleen dat kostuum, of in ieder geval vooral de broek, was veel te ruim. En tijdens die eerste 2 of 3 optredens hing dat dus ook zo'n beetje net zo op mijn billen, dat het net niet naar beneden viel.
Daarom heet het ook het Openluchtmuseum.
Nou, het was fris die winter. Ik was ook vergeten om mijn sjaal te fixen, dus ik was ook binnen kort.
Is dat die ribfluwele broek?
Ja, dat is een beetje zo'n zwart-grijs gestreepte broek, heel wijd.
Het verhaal gaat dat Fred Kaps daar nog zijn neus voor opgehaald heeft.
En dat klopt, ja. Dat kan ik nu bevestigen. Historisch feit, die broek die ik draag, dat was de broek die Fred Kaps niet wilde. Nee, maar het was een bijzondere ervaring. Het was ook fris. En ik had ook een geluidsset die niet deugde. Dat is altijd vervelend. Het was nota bene een nieuw ding. Ik had dat nieuw gekocht, speciaal voor dat Openluchtmuseum.
Ja, zuur is dat.
Ja, ik had er waarschijnlijk niet genoeg geld tegenaan gegooid. Vaak is het zo met techniek dat goedkoop duurkoop is. Dus er zat een zenderpack aan mijn broek met een heel dun, breekbaar antennetje. En elke keer dat ik daar tegenaan stootte, dan viel mijn step zo weg.
Terwijl je stoot er regelmatig tegenaan dat je gewoon in beweging bent.
Natuurlijk, ja.
Helemaal als het een beetje koud is.
Maar goed, we hebben heel veel problemen op weten te lossen. Ik heb uiteindelijk een betere geluidsset gekocht. Ik heb uiteindelijk een sjaal aangeschaft tegen de kou. En een voorwerp, dat kan ik je ook van harte aanbevelen, een bretels. Om te zorgen dus dat die broek niet de hele tijd om mijn knieën heen.
Ik draag niet anders.
Jij draagt niet anders. Nou ja, heel handig dus. Een bretels. En zo kun je al die probleempjes oplossen. Maar hoe komen we hier ook alweer op eigenlijk?
Nou, omdat onze gast, die heeft een heel bijzonder attribuut.
Met name
een gigantisch bisonhoofd als masker.
Ik zag een heel bijzonder attribuut. Ja, een bisonhoofd, maar niet een kleintje ook. Hè?
Nee, echt gewoon life size.
Ja, een, ik weet niet of mensen wel eens zo'n bison in het echt hebben gezien. Misschien in een dierentuin, maar dat zijn hele grote dieren. En vooral hun kop is enorm. En hij treedt inderdaad op met altijd een soort van masker. Dus dat ding, ja, dat zit echt over zijn hoofd heen. Een bisonhoofd. Heel bijzonder om een goochelaar tegen te komen die dat dan draagt. Maar het is ook een hele creatieve vent.
Ja.
Zullen we hem gewoon gaan aankondigen?
We gaan het doen. Hij is filmregisseur. Regisseert veel commercials ook.
Ja, en voor grote opdrachtgevers. Hè. Dit zijn echt grote projecten. Bijvoorbeeld voor A6 en voor Dubai Tourism en voor Ziggo.
Met ook niet de minste namen, van Ronaldo tot Messi.
Ja, met met de grootste voetballers ter wereld heeft hij samengewerkt. Dat is fascinerend en we gaan het er ook met hem over hebben. Maar verder goochelt hij ook natuurlijk. Dus met dat bisonhoofd, niet altijd trouwens. Maar hij heeft bij Penn & Teller opgetreden in Fool Us.
De parade heeft hij gestaan met de Amazing Elastica Story.
Ja, en daar zit ook heel veel goochelen in. En hij heeft, is dat elke half jaar een...
Een show voor de tankclub.
Precies, ja. House of Magic, precies. Ja. Dus een bijzonder veelzijdig iemand. Het is...
Marco Grandia.
Marco, van harte welkom.
Dank je.
Wanneer trok jij voor het laatst een dood konijn uit de hoed?
Ik had een gig in Rotterdam bij een kerstdiner. En ik deed een effect waarbij meerdere mensen een kaart hadden gepakt. En daarna doe ik zilverfolie om mijn hoofd heen. Dus ik zit als een soort ruimteman, zie ik niks en zijn mijn ogen bedekt. En dan heb ik een soort van raar hoofd van zilverfolie. En daarna haal ik 1 voor 1 de kaarten eruit van alle toeschouwers. Dus dat gaat dan zo. Oké, jouw kaart is een klaver 4. Dus als het goed is, en dan schud ik de kaart alle kanten op. En dan is dit jouw kaart. En die persoon zei, nee, dat is niet mijn kaart. En ik wist 100% zeker dat ik het goed had gedaan. Dus dat had haar kaart moeten zijn. Oké, nou, misschien lag er 1 kaart verkeerd. Volgende. Jouw kaart is harte 2. Als het goed is, dan deze. Nee, dat is ook niet mijn kaart.
Oh.
Ik zei, oké, wacht even, dat klopt hier iets niet. Ik probeer er nog 1. Derde kaart. Ruiter 7. Nee, is het ook niet. En iedereen zat een beetje te lachen en een beetje een soort van grapjes te maken onderling. En ik dacht, wat is er aan de hand? Dus ik deed mijn blinddoek in essentie af. Ik deed het zilverfolie af.
En ja, het zilverfolie was jouw blinddoek. Dat zorgt ook voor dat je later helemaal niks kon zien.
Zilverfolie om mijn hoofd heen. En wat bleek nou? Een van die gasten vond het heel grappig om mijn kaart te schudden. Terwijl ik niks zag, heeft hij heel stil mijn kaart gepakt. Die geschud en weer teruggelegd.
Oh.
Waardoor ik geen idee had wat waar lag.
En oh, wat een naaier.
Ik voelde me echt... Ik was heel teleurgesteld, was ik.
Hoe lul je daaruit?
Ja, nou, toen heb ik gezegd, oké, jongens, ik hoop dat jullie, dat jullie het leuk vonden. Ik wens jullie een heel fijn diner en tot ziens.
Gewoon?
Ja, ik had zoiets van, hey, fuck it. Dan,
maar dat...
Was
het maar één act of was dat de finale?
Ja, dat was de finale van de 15 à 20 minuten die ik deed.
En ik neem aan, iedereen die daar zat, had ook wel gezien of had ook wel door dat, dus, dat er geklooid werd.
Ja, dus het werd een ding van hun onderling. Zij, iedereen wist wat er aan de hand was, dus het was een soort van wachten tot hij door heeft en dan lachen. Ja, ik weet niet, ik kan het me heel goed voorstellen aan de mensen die de kaarten niet schudden, die hebben natuurlijk geen schuld. Maar iedereen zat een soort van in het complot. Het voelde een beetje soort van als een complot tegen
iedereen
mij.
Tegen jou.
Dat was een raar gevoel.
Ja, ik weet dat je bedoelt. Dat vind ik fijn.
Terwijl normaal ben jij degene die het complot smeet tegen hen.
Ja, daarom is het een beetje dubbel. Maar ik vond het een beetje een naaistreek van die gast hier. Dus ik had zoiets van, nou, ga lekker eten jongens en een hele fijne avond.
Ik kan me ook heel goed voorstellen dat op het moment dat er al een soort sfeer heerst waarin ze je gaan tegenwerken, dan kun je wel denken, ik ga nog een truc doen, maar dan gaan ze je ook fokken. En dat maakt eigenlijk...
Ja, je krijgt een soort van vijandige sfeer misschien. En nee, dit is heel elegant. Op een gegeven moment, het is hun feestje uiteindelijk. Ja, dat moment, we hebben een lolletje gehad met de goochelaar. En jij zegt, nou oké, schwaar, dat was het. Ja. Maar toch, voelt niet fijn.
Nee, het was een rare ervaring. Ik heb het nog nooit meegemaakt.
Dit is niet jouw voornaamste bron van inkomsten, het goochelen. Hè? Jij bent eigenlijk regisseur.
Ja.
Maar je regisseert echt best wel grote projecten. En in het buitenland ook, met grote voetbalspelers erin en zo. Ja, hoe past dat goochelen bij zo'n leven?
Nou, om heel eerlijk te zijn, qua mijn echte werk is regisseur.
Ja.
En daar verdien ik mijn geld goed mee. En dat zijn vaak projecten van een paar weken, een paar maanden. Het ligt aan hoe groot het is. En daarnaast doe ik in de tankclub organiseer ik 2 keer per jaar House of Magic, waar ik dan optreed. Voor de rest doe ik rond kerst en oud en nieuw wat eventjes hier en daar, vaak op reclamebureaus en dingen die gelinkt zijn aan commercials of aan de wereld waar ik in zit. Ik zit niet bij een bureau, of het zijn meer connecties die ik al heb. En het is de inkomsten van Magic zijn eigenlijk niet heel. Ik doe het meer omdat ik het heel leuk vind om te doen. Maar het staat niet in verhouding met wat ik met mijn echte werk verdien.
Maar er is wel op een artistiek niveau misschien wat kruisbestuiving. Als jij als regisseur naar je eigen werk kijkt, dan kijk je er op een andere blik naar dan een gemiddelde goochelaar, neem ik aan.
Ja, er zijn best wel veel overeenkomsten tussen magic en regisseren. Je vertelt een verhaal, je bouwt een spanning op, je maakt emoties los bij mensen. Er zit een begin, een midden en een einde aan. Er zijn heel veel connecties met regisseren en goochelen. Alleen goochelen is dan live en met regisseren is het van tevoren al gemaakt.
Ik heb zoveel vragen. Ja. Maar laat ik even degene die bij mij het hoogst zit, zeg maar, laat ik daar even
wat
mee beginnen.
Bij jou het
hoogst? Nou, kijk, de goochelwereld is een klein wereldje. En je weet ook al een beetje van wat goochelaars mooi vinden. Maar hoe kijk jij dan als regisseur naar hoe er gegoocheld wordt? En wat zouden goochelaars voor jou kunnen hebben aan regie?
Nou, ik vind mijn favoriete goochelaars zijn de meest uitgesproken goochelaars. Bijvoorbeeld Rob Sobrecki vind ik fantastisch, omdat hij gewoon een heel duidelijk karakter heeft. Er zitten altijd een soort van verhaaltjes in. Ik vond Amazing Jonathan, die heeft ook een heel duidelijk karakter. Ik hou van goochelaars met een super duidelijk, vaak extreem karakter. Want ik vind dat leuk om naar te kijken. Dat geeft meer spanning dan iemand die een versie van een Invisible Deck doet in een café. Ik hou van het heel erg van het theatrale. Ik vond die jullie Doodkonijn aflevering met Dion vond ik leuk. Want die is ook super dedicated. Hij is wel heel klassiek goochelaar. Maar hij is wel heel dedicated met, hij weet wat zijn persona is. Hij combineert dans en hij combineert magic. Super uitgesproken. Dat vind ik leuk. Dus dat soort... Jack Rhodes vind ik fantastisch. Ik ben heel veel met Jack Rhodes aan het mailen nu. Die staat,
dat is een Britse goochelaar.
Ja, is een Britse goochelaar. En die mixt heel erg video met zijn performance. Ik heb zijn show gezien op Blackpool. Heb je hem gezien?
Ik heb hem vorig jaar niet gezien. Ik heb hem wel een keer eerder zien optreden. Ja, ja, ook een hele charismatische vent.
Absoluut,
trouwens.
Superleuke gast.
Maar ook uitgesproken. En er zit duidelijk een visie achter.
Ja, ja. Ja.
Dat ja, is zeker,
ik vind die visie vind ik heel leuk als mensen dat hebben. Van, het maakt het heel duidelijk, want je hebt een wereldje waar je in kan begeven. Hetzelfde als je een speelfilm maakt. Als je de gemiddelde film neemt, er zit vaak een heel duidelijke, er is een hele duidelijke wereld. Dingen kunnen wel of kunnen niet.
Kun je een voorbeeld geven van een film die jij dan heel waar je dat heel mooi vindt?
Want ja, dan klink ik echt alsof ik 52 ben. Ik vind Fight Club.
Ja.
Fight Club is een fucking geniale film. Eternal Sunshine of the Spotless Mind gaat over dromen. Iemand die zijn herinneringen laat vernietigen eigenlijk.
Verwijderen, ja. Met Jim Carrey is dat.
Fantastische film.
Ja. Fight Club is eigenlijk ook een soort goocheltruc.
Ja, ja, zeker.
De onthulling komt.
Dat vind ik super leuk aan Fight Club. Dat op een gegeven moment. En wat ik dan het allermooiste vind aan Fight Club is dat de voice-over dan zegt: op dit moment begrijp je er als kijker helemaal niks van. Er is zo'n soort van zin zitten in. En dat is precies wat je dan denkt. Dat
vind ik zo goed gevonden. Ik snap het ook niet. Nee. Ja.
Er was, om daarop in te haken, er was een interview met Matt Damon. En die heeft nu een nieuwe film op Netflix, The Rip. En in dat interview zei hij van, ja, die film is gemaakt voor de Netflix-generatie. En dat houdt in dat we eigenlijk elke 10 minuten heel even vertellen waar iedereen is, wat er aan de hand is, wat er gebeurt. Oh. Zodat iedereen die op zijn telefoon zegt, oh ja. en weer terug ondertussen naar TikTok. En dan af en toe wordt er geschoten en dan kijkt iedereen weer even. En dan, ja. Maar waarom schieten ze nou? Ja, we moeten achter hem aan. Oh ja, en dan terug naar TikTok. En dat eigenlijk een soort films voor goudvissen.
Een nieuwe manier van films maken. Ja,
mensen die mensen zonder aandacht
passen. Bizar hoe snel de aandacht verslapt van mensen.
Terwijl, ik heb laatst een serie gezien. Dat waren 10 afleveringen. Dat was zo goed gedaan.
Hoe heet die serie?
Haunting of Hill House.
Okay.
Dat je helemaal ingezogen werd. En dat maakt het nog pijnlijker. Omdat je dan eigenlijk beseft van, als het talent en de passie en het vakmanschap er is, dan blijf je wel kijken.
Nou ja, is het. Als het dus blijkbaar nodig is om het verhaaltje steeds weer te vertellen, ja, ligt dat dan aan het publiek of ligt dat dan aan de makers dat ze daarvoor kiezen?
Ja, luiheid, denk ik.
Wat vind jij hiervan, Marco? Want,
ja, nee, ja. Ik ben het helemaal mee eens. Het is, ik zit te denken, terwijl je dan vertellen bent, je hebt toch altijd wel in een film dat je afvraagt van, oké, wat gaat er gebeuren? En dat is dan weer de overlapping met Magic. Wat gaat er gebeuren? Je wil altijd een soort van intrigerend iets te instoppen, zodat mensen hun aandacht erbij blijft. Nee, het is ook leuk om in het begin iets te introduceren waar je later op terugkomt. Hetzelfde in de film. Oké, er gaat een man daar een deur door met een zwarte jas. Wie was dat? Wat heeft hij te maken met het verhaal? Je zet een doosje op tafel neer, daar kom ik later op terug. Snap je? Dat
zijn de soort en dan van, willen ze het weten ook. Film, ja. Ik heb zelf één truc die ik doe mijn close-up repertoire. En daarbij vraag ik mensen om een kaart uit het pakje te halen. Alleen, de clue is dat al die kaarten zijn wit aan beide kanten. En dus staat niks op. Dus ik zeg, pak een kaart, bekijk hem, onthoud hem. Zoals een standaard kaarttruc gaat. Alleen, er staat niks op die kaarten. Dus dan heb je als toeschouwer al meteen van, dit klopt niet. Wat gebeurt hier? Dus dat is dan de premisse. Ja, dan merk ik in ieder geval dat mensen dan wel willen weten van waar gaat dit uiteindelijk heen. Want dat is een code die ze kennen, maar het klopt niet met de attributen op dat moment.
Een soort van seriële versie van een kaart.
Precies, ja.
Zo hou je mensen ook scherp door van die code af te wijken.
Ja, dus dat zijn hele leuke dingen om mee te spelen.
Wat ik uit de filmwereld een van de allerleukste concepten vind, dat is de MacGuffin.
Mm.
En dat is een voorwerp waar heel veel om draait. Maar waar eigenlijk helemaal niet. Achteraf is het helemaal niet belangrijk.
Een klassiek voorbeeld is misschien uit die Tarantino-film. Het koffertje.
Het koffertje uit Pulp Fiction. Alles draait om het koffertje. Ja. Wat zit erin? Licht.
We weten het niet. Ja.
Maar blijkbaar is het zo belangrijk dat er een hele hoop mensen moeten sneuvelen.
Ik zag een keer zo'n video op YouTube van, wij weten wat er in het koffertje zat in Pulp Fiction. En dan zie je zo'n shot van een koffertje met een fietslampje erin.
Ja, dat was een fietslampje. Ja. Dat was het. Ja.
Het is een leuk medium film. Je kan er mooie dingen mee doen.
Ja, dus de goochelaars kunnen best wel wat van leren, denk ik.
Zeker. Ja, en ook wat ik ook wel interessant vind, als je zeg maar een actiefilm maakt, Oké, stel dat je een munt laat verdwijnen in je hand. Je gaat met je rechterhand naar je linkerhand. Dan gaan de ogen van de toeschouwer gaan naar de hand waar de munt in gaat.
Ja.
En de andere hand zakt weg. Als je een actiefilm maakt en je maakt het punt van interesse iedere keer op een andere plek, dan voelt het als kijker als een veel drukkere scène, omdat je ogen alle kanten opgaan, zonder dat je het zelf doorhebt.
Heb jij Mad Max Fury Road gezien?
Nee.
Daar heeft de regisseur echt expres, dat op een gegeven moment flipt er een auto en die flipt naar de rechterbovenhoek van het scherm. En de volgende actie begint in de rechterbovenhoek van het scherm.
Ja.
Dus elke actie staat, er gebeurt iets in het midden en de volgende shot is ook de actie.
Ja, ogen volgen al, ja. Dus die auto die uit beeld vliegt. En dan zijn je ogen al op de juiste plek voor de volgende take.
Ja, het is een enorm chaotische film, maar super goed te volgen daardoor.
Ja, ja,
en dat zeker. Is zo briljant is ja. Dat gedaan.
Ja, precies. Dat is precies wat ik uit wil leggen. Dus inderdaad, als je het zeg maar vloeiend wil maken, dan hou je alles een beetje dat je... Je kan heel veel laten gebeuren, maar als het punt van interesse maar op dezelfde plek een beetje blijft hangen.
Toch nog één vraag voordat we doorgaan naar de doodkonijnen. Want die willen we natuurlijk ook graag weten. Maar ik ben toch even nieuwsgierig. Als je samenwerkt met voetballers op wereldniveau, hoe gaat dat en hoe werk je samen met mensen en hoe gaat het met dat team eromheen? Kun je daar iets over vertellen?
Ja. Je krijgt van het reclamebureau krijg je een script. En dan kijk ik naar de script, dan zeg ik nou, ik zou dit zo doen. Misschien moet hij andere kleren aan hebben. Misschien moet de locatie anders worden. Stel dat het zou regenen en het onweert, dat maakt het visueel interessanter. En het einde moet misschien omgedraaid worden, dat we beginnen met het einde en eindigen met het begin. Ik zeg maar even wat. Dus ik interpreteer op een script wat ik krijg van een reclamebureau. Dan gaat de klus door of niet. En als die doorgaat, dan praat ik met het management van... Ik heb veel met Messi gewerkt. Met Ronaldo, met David Beckham. Dus ik heb best wel veel voetballers die management hebben die heel erg een imago bewaren.
Ja.
Bijvoorbeeld Messi, er zijn bepaalde dingen die Messi niet doet. Bijvoorbeeld hij doet altijd, als hij op het veld een goal scoort, doet hij 2 vingers omhoog om zijn oma te bedanken en dan kijkt hij in de lucht. Dat doet hij niet tijdens commercials, want dat vindt hij disrespectvol naar zijn oma toe.
Ja.
Dus er zijn heel veel van dat soort dingen waar je rekening mee moet houden.
Maar dat is wel waar mensen van herkennen. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel iets is wat je...
Ja, als je dat niet van tevoren wist, had je misschien gevraagd, hey, doe nog even met dat vingertje.
Precies. En dan, maar dat zijn van die dingen die je van tevoren afspreekt met management. Oké, hij wil dit niet doen, hij wil dit niet doen. Ik heb met de manager van Messi hele gesprekken, heb een keer een commercial gedaan met Kobe Bryant en Messi samen in een vliegtuig. En er waren best wel veel dingen die Messi niet wilde doen. Ik zou je de details besparen, maar er waren heel veel dingen die hij niet wilde doen. Maar hij doet bijvoorbeeld niet meer dan 3 takes. Hij doet geen voetbaltrucjes als je aan het draaien bent. Dus ik werk heel veel met body doubles. Dus dan zie je de benen van iemand anders met hele ingewikkelde dingen. Dat is ook een soort goocheltruc eigenlijk. Ja,
dat zijn niet de benen van Messi, kunnen we dus onthullen in deze aflevering.
Dus in die Turkish Airlines commercial zitten heel veel body doubles en hebben we het hoofd van Messi erop gezet. En Messi kijkt eigenlijk naar een tennisbal die ik heen en weer beweeg op een stokje. Zodat het lijkt dat hij naar zijn voeten kijkt en naar de bal kijkt.
Maar doet hij dan ook maar 3 keer kijken naar die tennisbal op dat stokje?
Ja.
Maar die mensen, die krijgen toch miljoenen?
Ja, dat klopt. Maar hij vindt het gewoon niet prettig om voor een hele crew, want je staat er met 60 man omheen, dan de druk te hebben dat hij een bal moet hoog houden en precies ergens tegenaan moet schieten. Dus, en voor
maar
ons
dat
is
kan
het
ik me goed
fijner.
Voorstellen trouwens. Ja.
Voor ons is het ook fijner als je het met een body double doet, want dan heb je gewoon 1,5 uur de tijd dat hij iets super ingewikkelds doet. En als je geluk hebt, dan lukt dat zo niet, dan doe je dat in postproductie.
Ja, want ik neem aan, even ook los van Messi die dus 3 takes doet, maar zou Ronaldo ook niet de hele dag blijven rondhangen?
Nee, zeker niet. Je hebt ze vaak voor 3 uur en dan gaat er nog fotografie vanaf en een interview vanaf. Dus dan heb je ze 1,5 uur. Dus zo'n shoot is in essentie, je draait alles met de body double de dag ervoor. En Messi die heeft een body double, die heet Ruben. En die lijkt heel erg op Messi van een afstand. Daarmee doe je alle shots, vaak draai je met 2 of 3 camera's tegelijk. Dus camera 1 met een 35 mm. Camera 2 die beweegt erop af. En camera 3 is vanuit een drone, ik zeg maar wat. En dat draai je de hele commercial met de body double. Dan monteer ik het 's avonds in mijn hotelkamer. Dan de volgende ochtend laat ik een Messi zien. Oké, we gaan deze close-up draaien, deze close-up en deze close-up. Want in essentie alle wijde shots waarin hij niet een heel Messi-achtig ding doet, die dat is gewoon altijd de body double. Maar ook als je een speelfilm hebt en Brad Pitt maakt een sigaret uit in een asbak en je ziet een close-up van een hand, dan is dat niet zijn hand.
Nee.
Dus het is heel veel die hele Kobe en Messi commercial.
Het gaat uiteindelijk misschien alleen maar om de smoel dus.
Dan. Ja, het gaat alleen om de close-up van, van het gezicht. En vaak ook, ik had een keer met Ronaldo, die moest een soort schaar doen. En dat kan je dan niet laten doen door een body double, want niemand speelt zoals Ronaldo speelt. Maar die commercial met Kobe Bryant en Messi, die zaten ook niet bij elkaar in het vliegtuig. Want we hebben Kobe Bryant gedraaid in Istanbul en Messi 5 dagen later in Barcelona. Huh? Dus het is allemaal groene schermen, gezichtspunten, zeg maar, dat ze eyelines hebben waar ze naar moeten kijken. Dus
lijkt me technisch heel ingewikkeld.
Het is heel ingewikkeld.
En onder grote druk, want je moet dus met zo'n crew heel snel dat...
Ja, maar dat is wel de voorbereiding. Bijvoorbeeld die hele shoot die je de dag ervoor met de body double doet. Daarvan weet je precies hoe alles zit. En vaak je tekent eerst een storyboard. Dan op basis van het storyboard ga je met de cameraman erover praten. En dan bepaal je alle shots. En dan op de dag zelf, voor de dag zelf, zet je die shots neer met een stand-in. Dus gewoon met een productieassistent die daar gaat staan. De dag daarna met de body double en de dag daarna met Messi.
Nog één dingetje. Ja, sorry, dit is natuurlijk. Ja, ik vind het fascinerend. En je zegt terecht, het is dus ook een beetje goochelen.
Absoluut.
Die mensen die verder, die achter de camera staan, de geluidsmannen, er komen natuurlijk heel veel mensen kijken bij zo'n productie. Ken jij die mensen? Heb je dan al vaker met hen samengewerkt? Of moet je dan ook in die dagen voor het eerst met hen samenwerken?
Ja, het is heel vaak. Ik draai bijna niet in Nederland. Het is heel vaak in het buitenland. En dan kom ik bij een crew die ik helemaal niet ken. Soms kan ik een cameraman meenemen uit Nederland. Soms ook niet. Over het algemeen ken ik vaak de producent. Als ik al vaker met ze gewerkt heb, de producent op de set. De producent is degene die alles regelt. Maar over het algemeen heb ik een groep mensen die ik nog nooit gezien heb. Maar de rollen zijn heel duidelijk.
Ja.
De cameraassistent is de cameraassistent. En die zijn ook vaak wereldwijd hetzelfde typetje. De gripgast, dat zijn de mensen die de camera's vastmaken op dingen. Dat is vaak een hele grote, niet lompen, maar een hele grote gast.
Een sterke vent.
De cameraman is vaak een beetje artistiekig. Iemand die heel enthousiast is. Je hebt echt een soort van archetypes in de filmwereld. Dus over het algemeen voelt het wel alsof je dezelfde mensen hebt, maar dan hebben ze een ander hoofd en een ander haar.
En ze spreken allemaal dezelfde taal. En dan bedoel ik niet alleen Engels, maar ook gewoon de taal van het filmmaken.
Ja,
ja. Ja, en dat, grappig dat dat zo gaat.
Ja, leuk.
Ja. Hey, maar eens even terug naar het goochelen, want je hebt een lijstje gemaakt.
Ja.
En een heel artistiek lijstje ook. Ik denk dat dat een, ook een kunstwerkje van een van jouw kinderen was eerst.
Ja, dat klopt inderdaad.
Ja. Hey, maar vertel eens iets wat op het lijstje staat.
Dit heeft niet heel direct met goochelen te maken. Ik had een optreden op een zaterdag en hier op dinsdag, het was een beetje in oktober. Ik woon tegenover een park, ik woon tegenover een Safati Park.
In Amsterdam.
En ik hoorde iemand, we hoorden een vrouw schreeuwen in de ochtend, om 8:00 's ochtends. Dus ik liep het park in mijn t-shirt en mijn broek. En er was een soort zwerver en die was met een paraplu joggers aan het slaan. En er lag een oude vrouw op de grond. Dat was de situatie. Dus ik dacht, wat is hier aan de hand? Maar die man, die had dus die zwerver, die had die vrouw op de grond gegooid. Achteraf bleek dat ze de heup gebroken had.
Huh?
En die joggers die wilden hem tegenhouden zodat hij er zou blijven tot de politie zou komen. Maar die zwerver had een paraplu en die sloeg die joggers. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga achter hem staan. En hij had een hele grote rugzak op. En dan pak ik hem bij zijn rugzak beet. En dan, ik heb vroeger op judo gezeten. Dan gooi ik hem over mijn heup heen op de grond. En dan doe ik mijn arm om zijn nek heen en dan hou ik hem beet tot de politie komt.
Gewoon even een paar judo moves, paf, paraplu weg.
Ik zag het al helemaal voor me. En dat het eerste gedeelte lukte, dus ik gooide hem op de grond. Alleen toen het gedeelte dat ik mijn arm om zijn hoofd deed, was mijn hoek net niet goed en mijn vinger kwam in zijn mond terecht.
Ai.
Waardoor hij heel hard op mijn vinger ging bijten.
Ja,
en dat was heel relaxed.
Ja.
En ik zag echt een soort van mijn leven voorbij flitsen, want ik kan niet meer gitaar spelen, ik kan niet meer goochelen. Ik kan niet mijn vinger eraf bijten. Ik heb het achteraf opgezocht, dat kan niet. Dus ik dacht, weet je wat, ik had een keer in een film gezien dat als je iemand heel hard tegelijkertijd op allebei zijn oren slaat, dat het dan heel, die dan heel verward wordt.
Je hebt net verteld dat het allemaal goochelkuntjes zijn. Dus dat is wel een gok die je dan neemt. Maar dat heb je dus gedaan.
Dus ik sloeg hem heel hard op zijn oor, waardoor hij nog harder ging bijten. En toen... ik probeerde me... Toen op een gegeven moment liet hij mijn vinger los. En toen had ik een bloedende vinger. Toen ben ik naar huis gerend. De vinger onder de kraan gedaan. Toen ben ik daarna weer teruggegaan naar het park in met wc-papier om mijn vinger heen. Oké, waarom is het in een dood konijn? Omdat ik moest optreden 3 dagen later. En ik heb voornamelijk self-working kaartdingen gedaan. Ik heb voornamelijk het publiek laten goochelen. En het zelf...
het waren geen vingervlugge trucs.
Nee, precies. Dus, ja. Nee. Maar het was een hele rare ervaring. Als iemand je vinger in zijn mond heeft, dat is heel gek.
Compleet absurd. En dan ook die paraplu en de joggers. Ja, ik kan het helemaal... Het plaatje helemaal voorstellen. Het is een bijna filmscène. Maar
wat moet dat voor die joggers ook raar zijn dat er ineens random iemand die zwerver omver trekt. Die wordt dus flikker gebeten. Die rent weer terug naar huis.
Dat is hier gebeurd.
Maar hoe ging dan dat... Ja, je hebt dus zelfwerkend trucs gedaan en daardoor... Of zelfwerkend, die trucs werken nooit helemaal vanzelf. Maar je hoeft in ieder geval niet die half afgebeten vinger daarvoor in te zetten.
Als je pijn in één vinger hebt, dat benadeelt gelijk alle slides die je doet. Dat is best wel... dan merk je hoe afhankelijk je bent van al je vingers.
Nou, ik heb een half jaar geleden een stukje van mijn ringvinger afgesneden. Een klein stukje. Het ging er niet helemaal af. Het is uiteindelijk ook weer perfect genezen. Maar dan schrik je dus helemaal de lepblazers. Dan denk je van ja, en je voelt natuurlijk die vinger die wordt ook een beetje stijf. En er is dus bloed verloren en zo. Dus je kunt niet goed met die vinger werken op dat moment. En dan pas valt je op bij hoeveel van die slides en vingervlugge bewegingen die vinger nodig was.
Ja, zeker. Ja. Absoluut.
Terug naar de lijst.
Ik zal wat kortere, kleinere dingen doen. In de tankclub doen we 2 keer per jaar House of Magic. En dan hebben we vaak magicians uit het buitenland. Er zijn 4 performances. En we beginnen altijd met een grote performance in de ruimte. Dat alle 120 man samen zijn. Of alle 120 bezoekers. En ik ging mijn act doen die ik op Foolas had gedaan. Met het bisonhoofd. Maar mensen liepen binnen en dan liepen ze langs mijn tafel. Dus
Laat ik toch even inbreken. Want je zegt bisonhoofd.
Ja.
En ik heb volgens mij wel eens een plaatje gezien van dat bisonhoofd. Ja, even voor de luisteraars. Marco springt meteen op om ons te laten zien wat het bisonhoofd is. En oh mijn hemel, ja. Het is een soort masker. Maar het is echt een op ware grootte van een bison. Het is echt een hoog ding. En het is ook best wel griezelig. En daar treed je dan mee op.
Ik heb een voorstelling van jou gezien op Sonsbeek. Misschien
Sonsbeek Theater.
Ik denk 10 jaar terug, zoiets. Samen met Huub van de New Kids.
Ja.
Richard Batsbak, volgens mij. Ja. En daar had je het hoofd ook gebruikt.
Ja.
Als zoon van een circusdirecteur of circusdirecteur.
Oh, dus wel een favoriet attribuut of ja. Het is, komt vaker voor.
Ja, ik heb een show gedaan op de Parade. Die heette Lessica.
Ja.
En die show ging over Huub zijn oma, die was overleden. En op zolder had Huub een filmrol gevonden. En toen had hij mij erbij gehaald. Het is allemaal niet waar wat ik vertel, want dat heb ik allemaal geschreven. Dus
dat was het script.
En op die filmrol stond materiaal van een circus uit Wisconsin uit 1936. En het bleek dat Huub zijn opa in een circus had gewerkt. Want Huub zijn opa was opeens verdwenen. En die heeft schijnbaar in de circus gewerkt. Dus wij lieten de mensen op de parade op een groot scherm het materiaal zien wat wij gevonden hadden. En daar liepen dan alle karakters uit. En er zat één karakter in en die had een hoofd van een bison. Dus daar komt het bisonhoofd vandaan.
Aha, maar die heb je dus later toen ingezet bij het dode konijn dat je eigenlijk aan het vertellen was.
Ja, precies.
Ja.
Dus daarna heb ik ik had me opgegeven om mee te doen met Foolas.
Van Penn & Teller.
En die act ging ik doen bij de tankclub. En ik wilde niet dat mensen zagen wat er achter mijn tafel lag allemaal. Want er zitten allemaal dingen achter de tafel die ik nodig heb.
Maar die de mensen niet mogen zien.
Dus precies. Ja. Dus ik had een doek eroverheen gelegd. En toen begonnen we met de film. Dus er is een film en een voice-over. Dan sta ik erachter te wachten. En de avond was officieel begonnen. Dus ik ging die act doen. En ik ging achter die tafel zitten. En ik denk, kut, ik heb dit kleed vergeten weg te halen. En dat was best wel stom. Dus toen dacht ik, ja, wat ga ik doen? Ga ik nu heel snel het kleed weghalen en alles heel snel doen? Want het ging allemaal op muziek en op timing. Dus toen heb ik het gestopt en toen ben ik weer opnieuw begonnen.
Soms is dat dan de beste oplossing.
Ja, precies.
Dat het, als je uiteindelijk een lopende weg dan inslaat. Maar grappig dat het dan op zo'n dingetje stuk loopt. Hè? Want het lijkt zo simpel.
Ja, dus dat, ja. Ja, het was gewoon heel stom. Er gebeurde zoveel in mijn hoofd dat ik gewoon was vergeten het kleed weg te halen.
En als jij daar nooit een kleed hebt liggen, en in één keer wel, dan...
Precies.
Ja.
En ook op de parade waren er een paar acts uitgekozen die overdag iets deden voor een groep mensen van een of andere bank. En nou, wij waren vereerd dat we dat mochten doen. Het was 4 uur 's middags, het was super heet. Iedereen in die tent. Oké, wij gingen de voorstelling beginnen. En de laptop hapert. Ik zei, het is aan de hand. Maar het was gewoon zo warm in die tent dat mijn MacBook het gewoon niet deed.
Die was oververhit geraakt.
Helemaal overhit.
Zo, maar die laptop was wel essentieel voor de show, neem ik
ja,
aan.
Ja, zonder die laptop konden we niet de film laten zien en dan konden we helemaal niks doen. De muziek zat erin, alles zat in QLab. En toen dus hebben we bij de catering een hele grote bak ijsblokjes vandaan gehaald. En daar dan de laptop opgezet. In de hoop dat hij het dan zou doen voor de voorstelling. Uiteindelijk werkte dat bijna niet. En ik dacht, ik ga even het publiek entertainen met... wat heb ik nog? Ik heb nog een Invisible Deck. Dat is wel lang geleden. Maar oké, we proberen het maar even. Oké, rood, zwart. Oké, ruiten, whatever. Dus ik koos uiteindelijk iets van een ruitenkoning. En je weet met een Invisible Deck, als je dat lang niet hebt gedaan... De koning is precies de kaart... waarvan ik dan niet weet waar die...
Jij zegt het en ik denk, ja, die koning, daar loopt het vaak op stuk.
Ja, dus dat was ook, dat was er dan bij opgeteld.
En dat waren al die bankmedewerkers, die zaten daar ook van, ja, wat is dit?
Echt van,
wat ik denk, wat is dit voor rare voorstelling?
Amateuristische zooi.
Want jij deed dat met dat bisonmasker op ook? Of
nee, gelukkig niet. Nee, dat deed
40 graden.
Nee.
Dat moest er ons bij komen. Ja. Hé, maar... heb je hem uiteindelijk nog aan de praat gekregen, die laptop?
Ja, uiteindelijk wel. Maar we hadden maar 40 minuten. En daarvan was al een kwartier voorbij gegaan aan ijs halen. En uiteindelijk hebben we wel de show helemaal afgemaakt, volgens mij.
Ze hebben het helemaal kunnen zien.
Ja.
Want die show is wel heel nauwkeurig getimed. Hè? Ja. Als die laptop dan eenmaal wel werkt en die film die speelt. Je zei eerder al, er komen mensen zeg maar uit het doek gelopen. Of achter het doek vandaan op de timing van die film.
Ja.
Dat komt zeer nauw. Je kunt niet zeggen van we maken hem iets korter voor nu.
Nee, precies. Nee. Het is gewoon, als je erin zit, zit je erin en dan ga je tot het einde door.
Ja, ik kijk even Tim aan. Ik heb dus dit eigenlijk ook wel eens gehad. Niet met zo'n show. Maar ik gebruik een iPad waar mijn muziek op staat. En ik had een keer een festival in Renkum. En dat was op het Dorpsplein. Hè, al die stenen. En het was zomer en het was vet heet. En die iPad die gaf ook op een gegeven moment aan van... ja, te heet, ik doe het niet meer. En dan gaat je hele muziek.
Ja.
Toen kon ik het dus nog wel a cappella doen. Maar goed, dit is erger wat jij vertelt.
Ik heb het met mijn telefoon gehad. Mijn telefoon oververhitte terwijl ik ergens naartoe reed. En gewoon ermee ophield. En toen wist ik ook niet meer waar ik naartoe moest.
We zijn zo afhankelijk van. Ja,
zo afhankelijk van techniek. En met Foolos... had ik echt iets heel stoms gedaan ook. Ik had een apparaat aan mijn voet zitten, waardoor ik onder mijn vingers dingen kon laten bewegen op een tafel.
Oké.
Als in, dus ik had een soort...
Het klinkt heel intrigerend.
Bloemblaadjes. En als ik dan mijn handen boven die bloemblaadjes hield, dan sprongen die omhoog. En dat ging echt wel 10, 15 centimeter hoog. Ik heb met allemaal mensen op forums... lopen praten van hoe kan ik de beste statische elektriciteit maken en dat soort dingen. En toen was ik een kwartier voordat ik op moest bij Foolos, waren ze bezig om alle kabels weg te werken in mijn schoen. En om de een of andere reden vond ik het nodig om een hoed te pakken van een tafel of ik wilde iets pakken. En met mijn andere voet trek ik die kabel uit het kastje.
Oh nee.
Echt een kwartier voordat ik op moest. En ik dacht,
dan schrik jezelf, want je bent een
ramp.
Ik ben helemaal naar de VS gevlogen.
Ja, precies. En dat was een soort van ding wat ik zelf heel tof vond in die performance. Maar ik had nog een reserve bij me, maar daarvan die deed niet zo heel goed. En dat is uiteindelijk wat je ziet in de uitzending. Dus daar baalde ik onwijs van. Dat was echt zo stom.
Als jij dat kabeltje had gehad, was het nog mooier geweest.
Ja.
Als je die hoed niet had gepakt.
Ja, maar het is echt zo.
Het zijn van die hele lullige dingen, toch?
Ik sta op en ik blijf met mijn andere voet achterhangen en ik trek dat ding eruit. Ja. En dus ik zat zo, ah, fuck.
En wat jij nou zegt, dat is dus ook heel typisch, hè? Want ik weet dat Tim in zijn auto een reservekoffertje heeft. Ik heb zelf ook eentje, hè, met attributen die je kunt inzetten als je een keer je koffertje vergeet. Maar dat is vaak de vorige versie.
Ja,
of de oudere, of eentje die al versleten was. Denk je van, ja, dat is dan vanaf nu de reserve. Hè? Net zoals je oude schoenen hebt bewaard. En denk van, nou, die kan ik nog eens dragen als de nieuwe, even als ik die vergeten
ben. Er is een reden dat je die vervangen hebt.
Precies.
Ja, precies.
Ja, dat klinkt, ja, dat is wel typisch, ja. Hey, om even op Penn & Teller voor te borduren. Hoe was jouw ervaring met dat programma? Want de artiesten die we tot nu toe hebben gehoord erover, die zijn daar best wel positief.
Zeker.
Hoe is dat bij jou gegaan?
Die mensen van de art department, dus die je zeg maar... Dus je hebt onder het echte stage van Penn & Teller is een hele grote ruimte met allemaal touwtjes, magneten, flapcards, verf, boren. En er zitten 5 hele enthousiaste gasten. Echt van die Amerikanen. Hey, give me 24/7.
Dus een heel warenhuis aan shit.
Ja, en die hebben allemaal termen voor dingen. Plakband heeft een bepaalde naam. Een knijper is een B67. Ze hebben gewoon allerlei termen voor dingen. En die gasten willen ook echt Penn & Teller voelen. En dus die gaan er echt alles aan doen om jou echt beter te maken. Ik vond het heel spannend. Ik sta niet vaak voor een groep van 300-400 man. En Penn & Teller dan ook nog erbij. Met dat fucking bisonhoofd op, waardoor je bijna niks ziet. Je mag hem straks even opdoen, want je ziet bijna niks. Ik heb een video op mijn YouTube waarin ik laat zien hoe dat een beetje ging met die act en behind the scenes. En wat je door dat hoofd ziet. Het is een soort van, als je je handen allebei voor je ogen doet en je maakt een beetje spleetjes met je vingers. En je zet dan hele grote lampen richting je gezicht. Zo is het een beetje wat je ziet.
Het wordt een beetje de dood bison podcast, ja. Merk ik. Dat lijkt wel een ongelooflijk ongemakkelijke situatie.
Ja, en dan, dus ik zat daar en ik dacht, waarom doe ik mezelf dit aan? Echt serieus. Verzin gewoon even iets wat een stuk makkelijker is, wat je dan doet voor zo'n soort programma. Maar goed.
Was wat je op dat moment voelt. En toen het allemaal was afgerond, was je toen wel blij dat je het had gedaan? Of dacht je van, ja, dit was eigenlijk de stress niet waard?
Nee, het was heel veel stress. Maar het was het wel waard. Ik vind het leuk dat ik in het programma heb gezeten. Als ik het terugzie, het is altijd moeilijk om jezelf terug te zien. En ik zie alle fouten en alle dingen. Ik precies zo, ik had er gewoon even 3 maanden meer aan moeten besteden. Maar ik vind het heel leuk dat ik het gedaan heb. Dat is echt, ik vind dat echt te gek.
Maar dat blijft toch een constante factor. Als je je eigen werk terugkijkt, denk je van, ja, misschien had ik toch nog even dit of dat moeten doen.
Het is tenenkrommend om jezelf terug te zien.
Als je er 3 maanden aan gewerkt had, dan had je recht. Ik wou dat ik nog 6 maanden.
Ja, precies.
Precies.
En dat is ook wel een teken, denk ik, van professionaliteit. Dat je naar je eigen werk kijkt en denkt, Jezus, wat is dit? Ja. Slecht. Ja. Of wat is
je
dit?
Had ook kunnen zeggen, dit is fantastisch, ja, niks precies meer aan doen. En ja, was maar dat
ik,
dan?
Ik ben het tellen waren enthousiaster dan dat ik was. Laat ik het daarop houden.
Ja, ja.
Maar je hebt ook zo'n ontlading natuurlijk, van het zit erop.
Ja.
En
ik ging met 2 vrienden daarheen. Tim, waarmee ik samen House of Magic doe, die was mee. En Jones, een goede vriend van mij, die was mee. Dus het was super leuk om met z'n drieën in fucking Las Vegas te zijn.
Ja.
We zijn in de tv-studio. Het is te gek.
Ja, dat is toch ook gewoon iets wat je op je bucketlist kan afstrepen. Ja.
Zeker.
Op je lijstje staat het getal 12.
Ja, dat was toen ik 12 was. Dat was de eerste keer dat ik optrad voor een groep mensen. Dat was op school. En ik had zo'n plastic doosje uit een kindergoocheldoos, waar dan 3 vakken in zitten voor munten. En er zit een schuifje, die doe je naar boven en naar rechts. En dan kan je zien of die munt in vakje 1, 2 of 3 zit. Dus een toeschouwer. Een
soort van mentaal trucje dan?
Ja, een soort van mentale truc.
Ja.
Dus het idee is, je doet het doosje naar je hoofd en dan in de beweging dat je naar je hoofd doet, kan je zien waar die zit. Maar ik had het geoefend met mijn moeder of met mijn vader. En dan op het podium gaf die jongen die munten in had gaan, die gaf hem ondersteboven aan. Dus ik moest hem naar beneden doen en naar links. In plaats van naar boven en naar rechts. Maar dat had ik niet door.
Dus jij zit te vroeten.
In mijn idee heb ik daar echt gewoon 5 minuten met dat ding tegen mijn voorhoofd aangestaan. En het ding schuift niet omhoog. Hij schuift niet omhoog. Hij zit klem. Wat gebeurt er? Hij doet het niet. Hij gaat ook niet naar rechts. Dat was mijn eerste doodkonijn van mijn leven. En toen heb ik gezegd, ja, je zit in 1, in 2 of in 3.
En dat klopte. En dat klopte.
Okay. Ja, het is ook wel mooi dat hij zit in 1, 2 of 3, dat dan de climax is van 5 minuten. Ja, de doosje staan.
Ja. We hadden het eerder over spanning opbouwen, dus iedereen zit, gaat hij nog raden. En ja.
Uiteindelijk wel. Ja.
Hitchcock die zei ooit van je hebt shock en je hebt spanning. En een shock is zeg maar... Suspense or surprise. Ja, er zitten 5 mensen aan de tafel te eten en dan gaat ineens een bom af. Dan heb je een shock. Maar als jij een shot hebt van onder de tafel met een bom... En daar staat een timer op van 5 minuten. En vervolgens gaan al die mensen lekker eten. Je ziet die mensen 5 minuten aan tafel eten. Dan zit jij 5 minuten met je billen tegen elkaar van wanneer gaat nou... En dat dan suspense is.
En dat had je op die leeftijd al door.
Ik heb echt gedaan bij de... Bij de tankclub, waarbij ik een videoscherm naast me had met een live feed van een camera. En die camera stond onder de stoel van die persoon die met mij meedeed met de kaarttruc. En op die televisie zag je dan een bom onder zijn stoel zitten, die aftelde. En hij moest dan de juiste kaarten uithalen. Dan had hij een kans van 1 op 52. En die moest hij dan verscheuren en dat stond dan gelijk aan het doorknippen van de kabel. En als het de goede kaart was, dan was die bom diffused. Dus dat was een
letterlijk
wat jij nu vertelde.
Ja. Ja, zeg, heb jij een leuke uitsmijter voor ons?
Nee.
Oh, nou, ja, dat is jammer. Ja,
dat niet.
Dankjewel.
Oké, tot ziens. Heb ik een leuke uitsmijter?
Ik zie jou naar je lijstje kijken, ja.
Ja, ik zit even, zal ik het verhaal vertellen dat Ronaldinho mijn leven heeft gered?
Ronaldinho heeft jouw leven... Dat willen we niet weten, geloof ik.
Dit vind ik wel een hele goede tagline trouwens. Ja,
precies. Goed
vooruit. Oké. Ronaldinho heeft jouw leven gered.
Ja,
vertel.
Ronaldinho is een voetballer uit Brazilië. En we hadden een shoot met hem in São Paulo. En we hadden een vlucht op de 15e. En dan zouden we de 17e met hem filmen. Toen belde hij een paar dagen van tevoren van... jongens, meer luisteren, ik wil liever de 19e filmen. En toen zijn we allemaal verzet naar een vlucht van de 17e. Toen belde hij een paar uur later... ah nee, doe toch maar op de 17e filmen. Toen zijn we weer teruggezet naar een vlucht van de 15e.
Op zo'n moment, wat denk je dan?
Ja, dat gebeurt over het algemeen met die voetballers gebeurt dat nooit. De datum is vaak de datum. Ja. Maar in Brazilië...
Dat is Brazilië, gebeurt het wel.
Precies. Ja. En wij waren met die vlucht van de 15e... En op de 17e kwamen er allemaal... Ronaldinho kwam binnen. En er kwamen allemaal mannen bij. En die hadden allemaal grote bulten onder hun broekspijp bij hun sok. En die gingen allemaal naar de hoeken van de locatie toe. En die gingen een beetje uitzoeken of er gevaar was. En die zaten allemaal met hun hand op hun pistool. Want er zat namelijk een pistool onder hun broekspijp.
Aha.
Met hun hand onder hun pistool op hun pistool te kijken... Maar dat is niet hoe hij mijn leven gered heeft. Wat er namelijk gebeurd was, was... het vliegtuig wat de 17e naar São Paulo vloog... Op een gegeven moment was er allemaal rumoer onder de mensen. Er was namelijk iets gebeurd, er was iets van nieuws. Er was namelijk een vliegtuig in een benzinepomp gevlogen en iedereen was dood.
En dat was dat vliegtuig?
En dat was het vliegtuig wat wij eigenlijk...
No shit.
Oh, bizar.
Ja.
Ja. Dus je denkt, ja, die voetbal, iedereen moet natuurlijk weer zijn agenda veranderen. En hij schrijft me die datum, bloedirritant. En dan achteraf, dat is toch heel...
Heel dankbaar.
Dat betekent dat er ook iemand is die dacht, nice, er is plek op die vlucht, de 17e.
Ja, exact, ja.
Ja, dat is ja, nu het zegt, ja, potverdorie, natuurlijk. Ja, er is ook iemand, er is een plek vrijgekomen in dat vliegtuig.
Ja.
Ja.
Heb jij die film Final Destination gezien?
Wat?
Ja, is dat met...
Met dat vliegtuig.
Hoe heet die acteur die erin zit? Morgan Freeman? Nee, niet Morgan Freeman. Hoe heet die?
Tony Todd.
Tony Todd?
Een tijdje geleden overleden.
Nee.
Nou ja, goed. Luisteraars, als je daarin willen duiken, dan is die film beschikbaar op verschillende streamings.
Tony Todd erin.
Tony Todd. Ja, onderzoek het maar even.
Heb je Severance gezien?
Ja.
Dat vond ik fantastisch. Dat was zo goed.
Lieve luisteraar, Severance is ook een tip van, van een beroepsregisseur. Dus dan weet je, die weet waar het over heet. Marco, dankjewel voor het interview.
Heel graag gedaan.
Dankjewel.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.